Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het vijfde vers van Psalm 19. Des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van het heil dat nooit vergaat. Het vijfde van Psalm 19. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord. Allereerst Psalm 14, daarna Jesaja 65 vers 1 tot en met 7. We doen belijdenis des geloofs en zingen het derde van 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En wat er verder volgt, wij noemden nu Psalm 14, Jesaja 65 vers 1 tot 7 en daarna de 12 artikelen, vervolgens het derde van Psalm 51.
Een psalm van David voor de opperzangmeester. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij verderven het, ze maken het gruwelijk met hun werk. Er is niemand die goed doet. De Heer heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien of iemand verstandig waren die God zocht. Zij zijn allen afgeweken, tezamen zijn ze stinkende geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis, die mijn volk opeten alsof zij brood aten. Ze roepen de Heer niet aan. Aldaar zijn zij met vervaardheid. Vervaard, want God is bij het geslacht des rechtvaardigen. Gij lieden beschaamde raad des ellendigen, omdat de Heere zijn toevlucht is. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Als de Heere de gevangenen zijn volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen, Israël zal verblijd zijn. Lezen we nu Jesaja 65 van vers 1 tot en met 7. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd: zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk die wandelen op een weg die niet goed is, naar hun eigen gedachten. Een volk mij gedurig tergende in mijn aangezicht, in de hoven offerende en rokende op tichelstenen, zittende bij de graven, zo vernachten zij bij degene die bewaard worden, etende zwijnenvlees, en er is sap van gruwelijke dingen in hun vaten, die daar zeggen: houd u tot uzelf en naakt tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Deze zijn een rook in mijn neus en vuur, de ganse dag brandende. Zie, het is voor mijn aangezicht geschreven, ik zal niet zwijgen, maar ik zal vergelden. Ja, in hun boezem zal ik vergelden. Uw ongerechtigheden en uw vaderen ongerechtigheden tegelijk, zegt de Heere, die gerookt hebben op de bergen en mij smaadheid aangedaan hebben op de heuvelen. Daarom zal ik hun vorig werkloon in hun boezem weder toemeten. Tot zover. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
grond van de schrift leert onze Dordtse leer in hoofdstuk 3, 4, paragraaf 1 tot en met 3 het volgende. Dus 3, 4, paragraaf 1 tot en met 3. De mens is van de beginne naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen, in zijn wil en hart met gerechtigheid en in al zijn genegenheid met zuiverheid, en is zulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven des duivels en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gave beroofd en heeft daarentegen in plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, en boosheid en wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart, met schade ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorvene. Alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is. Niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur. Overigens, zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des torens geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonde, slaven der zonden, en willen en kunnen tot God niet wederkeren, nog een verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarende heiligen geestes. Tot zover het beleiden van de kerk. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Dat wij toch eerbiedig mogen buigen voor uw heiligheid en majesteit, o God. En dat wij deze middag ook de stof van onze overdenking mogen bezien vanuit u. We hebben dat net ook gelezen in Psalm 14, dat u zag op alle mensenkinderen of er iemand was die u zocht en of er iemand was die goed is. En er is er niet één. En daarmee hebben wij u gekrenkt, o Heere, want dat ligt niet aan u. En geef dat we dat ook beleven vanmiddag. En dat wij dat niet alleen maar dogmatisch bespreken en instemmen, of misschien wel omdat wij ons eraan ergeren, maar dat wij ervoor ingewonnen mogen worden door de werking van de Heilige Geest. Want het is toch de diagnose die gesteld wordt, zoals het ervoor staat met ons mensen. En wij bidden u, geef toch dat wij ervan schrikken zullen en dat wij eronder verootmoedigd mogen worden, opdat wij het thuis krijgen wat hier staat, en dat het ons het toch door de werking van de Heilige Geest uit mag drijven tot u, in belijdenis van zonde en van schuld tegenover u, dat goede wezen, die goede God. Want u bent goed en goeddoende. U achtervolgt ons met uw goedheid en uw langmoedigheid door ons te laten leven onder de adem van de Geest, onder het woord van God, door ons te verzorgen van eten en drinken en kleding en een dak boven ons hoofd. En elke dag is een dag van genade, een aangename tijd. En wij bidden u of gij daarom onze blinde ogen wilt openen daarvoor, zodat wij deze middag ook onder deze boodschap verootmoedigd mogen worden En mogen belijden dat u goed bent en wij slecht. En dat we ook mogen zien dat gij uw enige geliefde zoon gezonden hebt naar deze aarde. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want dat evangelie dat klinkt tegen deze donkere achtergrond. En wij bidden u of gij dat evangelie wil zegenen ook deze middag. En ook buiten onze gemeente, in andere kerken, maar ook buiten de kerk. Als ook de kerstfolders uitgedeeld zijn, ook vanuit onze gemeente, bent u bij machte om dat eenvoudige middel te zegenen, om mensen ook te trekken naar u en naar uw woord. En wij bidden u daarom ook voor allen die in de duisternis wandelen en geen licht zien en nooit met uw woord in aanraking komen. En dat hoeven niet altijd mensen aan de rand van onze samenleving te zijn, maar dat kunnen ook mensen zijn die heel dicht bij ons wonen. Onze buren en onze collega's, we dragen ze aan u op. En geef toch dat daarom ook uw kerk als een licht zal zijn in de duisternis, als een stad op een berg, een teken dat er hoop is vanuit u. En geef daarom ook levende getuigen onder ons. Niet alleen maar dat wij het vanuit rechtzinnigheid doen, maar dat we het echt ook beleven. Dat geldt ook voor de waarheid van deze middag. Want als wij het echt beleven, dan voelen wij het ook. En geef dat ook opnieuw weer te voelen. Ook bij uw volk en kinderen. Zodat het wonder van vrije genade hen zal verblijden. Dat gij omgezien hebt naar zulke goddeloze mensen, die puur vijandig staan tegenover u en uw woord. Dat is toch het wonder van vrije genade. En Heere, geef toch dat dat woord ook onder ons voortdurend verkondigd mag worden, dat uw knecht ook de kracht en de lust en het licht zal ontvangen om dat door te geven in het midden der gemeente. Maar ook op andere manieren, via de opvoeding en via het verenigingswerk, via de zondagsschool, de catechisatie, de huisbezoeken, dat telkens het woord centraal mag staan en dat we achter dat woord mogen wegschuilen. En als het niet naar het woord is, dan zal het toch geen bestaansrecht hebben. Dat geldt ook voor onze kerken en wij bidden u voor onze kerken. U weet wat er allemaal aan de hand is. O, ontfermt u zich over onze theologische universiteit en voor de hoogleraren bidden wij in het bijzonder of gij hen toch wilt geven dat zij liefde mogen hebben voor uw woord en buigen voor uw woord. En dat zij beseffen dat ze niet de wetenschap moeten dienen, maar de kerken dienen. Vanuit de verborgen omgang met u, o Heere. Om aan uw gezegende voeten te mogen zitten en van u onderwezen te mogen worden en dat door te geven. En wij bidden u voor de kerken die dwalen, die de vrouw in het ambt hebben opengesteld. Wij zijn daar bedroefd onder, Heere, dat dat gebeurt in onze kerk. En wij bidden u voor die kerkraden, voor die gemeenten, of gij hun blinde ogen wilt openen voor deze dwaalweg. En ook die kerken die praktiserende homoseksuelen toelaten aan het heilig avondmaal, we noemen het maar bij name. En wij bidden u voor hen die anders geaard zijn. Want het kan een enorme strijd zijn en een zeer eenzaam bestaan. En wij bidden u voor hen of gij hen wilt sterken en dat uw genade voor hen genoeg mag zijn of mag worden. Maar tegelijkertijd bewaar ze ook en ons allen voor de zonde. En Heere, dan bidden we u om waarachtige bekering in het kerkelijke leven. Geef ons ook wijsheid hoe we daarmee om moeten gaan. Ook onze gemeente en onze kerkraad. Geef toch dat wij dat ook voor u de Heer neer mogen leggen en ons laten leiden door uw woord en door uw geest. Och Heere, wilt gij daarom u ontfermen over onze kerken en sta over haar op en geef een geestelijke opwekking. Niet alleen in onze kerken, maar ook in andere kerken. Ontfermt u zich over andere kerken ook, over hen die het moeilijk hebben, daar waar dienaren des woords ernstig ziek zijn en dienaren des woords ons ontvallen zijn, ook in de achterliggende weken. Geef dat het ons wat te zeggen zal hebben, opdat wij ons zullen verootmoedigen, dat we ons niet druk zullen maken om allerlei bijzaken. En vergeef het ons, Heere, dat we daar zo druk mee zijn, maar dat wij vooral ook ons mogen richten op de kern van de zaak, dat er waarachtige bekering moet komen en verootmoediging voor uw aangezicht en het kennen van Christus als borg en middelaar op weg en reis naar de eeuwigheid, op weg en reis naar de rechterstoel voor u, o God. En dat er een blijdschap mag zijn die de wereld niet kent, een blijdschap in de Heer, en dat dat ook onze sterkte mag zijn. Daarom bescherm ons toch tegen de aanvallen van de duivel, zodat wij gewapend mogen zijn met de geestelijke wapenrusting Gods. Zegen ook het werk in uw koninkrijk, opdat wij mogen merken dat we de voetstappen van Christus mogen horen als het naderend einde van deze wereldgeschiedenis. Heere, denk in het bijzonder dan aan uw volk Israël, waar u nog bijzondere beloften voor hebt, opdat wij dat ook nog in deze tijd mogen meemaken. Want hoe donkerder de tijd is, hoe meer het bewijzen van spreken geschikt is voor u om in te grijpen en uw grote daden te laten zien. Heere, we bidden u ook voor onze overheid, ook in het bijzonder in de beslissing die ze moeten nemen omtrent het hele beleid rond het klimaat. We dragen onze boeren aan u op. We bidden u voor hen. Geef toch dat zij in de verootmoediging gebracht mogen worden en het van u mogen verwachten. Gedenk ons volk en vaderland. Gedenk ons, gedenk in het bijzonder hen die dwalen, ook onder ons. Heere, denk aan onze jonge mensen, houd ze toch vast bij uw woord. En denk in het bijzonder ook aan die jongeren die niet meer naar de kerk komen, die ouders die daar bedroefd onder zijn. Wil ze vertroosten en sterken, Heere, en leer ze toch te pleiten op het genadeverbond. Nooit kan het water van de zee, het water van de doop ongedaan maken. En daarom bidden we en smeken we van u. Gedenk nog aan uw verbond, aan uw trouw, o Heere, en hoor ons gebed. Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij als voorbereiding op de prediking over de schepping van de mens, Psalm 8, vers 4, 5, 6, 7 en 9. 4, 5 en 6, 7 en 9. Dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 54. En ik hoop dat Gods geest ons dat echt ook laat zingen met ons hart. O God, verlos mij, staat er, uit de nood. En red door uw naam mijn leven. Dat is het eerste vers van Psalm 54. Dominee, hoe krijg ik nu deel aan het heil? Dominee, hoe word ik nu bekeerd? Twee hele belangrijke vragen, gemeente, jongens en meisjes. Ik hoop dat je ze stelt. En daar gaat eigenlijk hoofdstuk 3-4 over. Kijk maar hoe dat hoofdstuk aangekondigd wordt als er staat van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze. Dus hoe dat gaat. En dan beginnen onze Dordtse vaderen bij het begin. En ik hoop dat de Heere ons in dat opzicht ook leidzaamheid geeft. Dat betekent geduld geeft, dat je zegt, laat ik nu eens eerbiedig luisteren naar deze paragrafen. Met de bede of de Heilige Geest dan ook ons dat laat beleven. Dat is eigenlijk als het onderwijs geheiligd wordt in ons hart gemeend. En we luisteren dan vanuit deze eerste drie paragrafen naar het Bijbels mensbeeld. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Ten eerste naar Gods beeld geschapen. Ten tweede uit Gods beeld gevallen. En drie door Gods genade opgericht. Dus het Bijbels mensbeeld. Naar Gods beeld geschapen, uit Gods beeld gevallen, door Gods genade opgericht. Ik weet nog goed, gemeente, dat een van ons, het is al een aantal jaren geleden, op sollicitatiegesprek moest. Ze had op de PABO gestudeerd voor onderwijzeres. En toen vroeg ze mij om een advies, hoe ze tijdens dat sollicitatiegesprek zich moest opstellen. Nou, ik zeg tegen haar, als ik bestuurslid zou zijn, dan zou een van mijn eerste vragen zijn, wat is het Bijbels mensbeeld? En wat zou je daar dan op antwoorden? En toen was het even stil. Ze klapte eigenlijk een soort dicht. Ja. Ik zeg, en toch hoef je daar niet zo moeilijk over te doen. Want dat Bijbels mensbeeld, dat treffen we aan in de eerste drie hoofdstukken van Genesis. Lees die dan nog maar eens grondig door. Daar tref je immers dat God de mens geschapen heeft en dat hij van God afgevallen is. En dat God die mens weer opzoekt. En daar gaat het over deze middag. Dat Bijbels mensbeeld. Dat Bijbels mensbeeld is belangrijk, gemeente. Dat is belangrijk voor u als ouders om te gaan met uw kinderen. Voor uw leerkrachten in ons midden om te gaan met uw leerlingen en voor mij om te gaan met mijn catechisanten. En ook de kerkraad om te gaan met de gemeente. Omdat dat min of meer de basis is van waaruit ook het woord van God tot ons komt. En in onze eerste gedachte komt dan naar voren toe wat de Heere zelf gezegd heeft. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dat heeft God zelf gezegd. In samenspraak met elkaar, de drie enige God, laat ons mensen maken. Naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En uiteraard, dat weten we allemaal, daarmee bedoelde God niet van laten wij iemand gaan maken die uiterlijk op ons lijkt. Zoals jij misschien op je moeder lijkt in je gezicht. Nee, God bedoelt juist innerlijk. Terwijl je misschien in je gezicht op je moeder lijkt, lijkt je innerlijk op je vader. Omdat je veel meer de karaktereigenschappen van je vader toont dan van je moeder. En dat bedoelde God ook, innerlijk. Laat ik die mens innerlijk versieren met eigenschappen die ik ook heb. In de dogmatiek noemen wij dat met een moeilijk woord mededeelbare eigenschappen. Geen onmededeelbare eigenschappen, je mag dat woord vergeten hoor. Maar een onmededeelbare eigenschap is bijvoorbeeld de alomtegenwoordigheid van God. Dat hebben wij mensen niet gekregen. Maar we hebben wel hele mooie eigenschappen van God gekregen. Die God ook heeft. En dat zijn er drie. En die worden hier geciteerd in artikel 1. De mens is van de beginnen naar Gods beeld geschapen, versierd staat. Sieraden heeft hij gekregen. En het eerste sieraad, dat is zijn verstand. Met ware en zalige kennis van zijn schepper en van geestelijke dingen. Daar moet je over nadenken. Dat heeft God dus gegeven aan die mens. Een glashelder verstand. Zodat die mens geen Bijbel nodig heeft om te vertellen wie God is. En geen dominee die hen onderwijst. Maar dat zij dat al weten. Omdat ze zo geschapen is wat wie God is. In al zijn heerlijkheid. Een volmaakte kennis van God. Hij is geschapen als een profeet. Dat is het eerste ambt wat hij gekregen heeft. Die verstand heeft van God en goddelijke zaken. John Bunyan, die noemt hem de burgemeester van stad Mensiel. En dat wil dit zeggen, jongens en meisjes, dat dat glasheldere verstand dat God gegeven heeft, het voor het zeggen heeft in stad Mensiel, in Adam en in Eva. En het tweede sieraad dat genoemd wordt, dat is de wil. En in zijn wil en hart met gerechtigheid. Dus dat is de wil. En het is heel belangrijk om het over de wil te hebben. Juist ook tegen de achtergrond van ons belijdenisgeschrift, de Dordtse leerregels. Omdat onze Dordtse vaderen in discussie waren met de remonstranten, met name op het punt van de wil. Want de remonstranten die zeggen natuurlijk ook dat God de mens met een vrije wil geschapen heeft. Maar de remonstranten die zeggen dat die vrije wil neutraal is. En dat klinkt natuurlijk aannemelijk. Neutraal, dat is dat je nog geen ja en nog geen nee gezegd hebt. Snap je? Dat is neutraal. Neutrale houding is nou, ik moet er nog over denken en ik zal wel kijken wat ik doe. Maar nee, zeggen onze vaderen, die vrije wil van God, dat is niet een absoluut vrije wil. Zoals mensen dat misschien wel graag zouden willen. Geen God en geen meester. Nee. Maar die vrije wil, dat is een vrije wil om te doen wat God wil. En dat gewillig. Ja, dat is niet vrij, dominee. Toch heeft de mens dat zo ervaren, die zo geschapen is door God. Dat is heerlijk, gemeente, als ja, als je wil volkomen in overeenstemming is met de wil van God. En zo heeft God de mens geschapen, dat die wil volledig beheerst wordt door Gods goede wil. En dat die wil niet anders verlangt dan de wil van God te gehoorzamen. Een hartelijke gebondenheid aan de wil van God, dat is de echte vrijheid. En als het dan gaat over de wil, dan moeten we vooral denken aan het koninklijke ambt. Hij is ook geschapen als een koning, niet alleen als een profeet. En dan vervolgt verder de Dodse leerregels en is over zulks geheel heilig geweest. Dat is de derde eigenschap waarvan God zei, we zullen ze goddelijke eigenschappen geven. En dat is de heiligheid van God. En daarmee heeft God hem geschapen als een priester, die volkomen toegewijd is aan God. Dus een streep door de gedachten van de remonstranten, alsof de mens nog neutraal geschapen is en het alle kanten nog opkomt, dat is niet waar, gemeente. Hij is echt goed en naar Gods evenbeeld geschapen. En daarom hebben we samen ook Psalm 8 gezongen met elkaar, dat God hem bekroond heeft met eer en met heerlijkheid. Hij heeft hem tot onderkoning gemaakt, gemeente. Waar heerschappij hebben, heeft God gezegd tegen Adam en Eva, over de dieren van het veld en over deze aarde. En je komt bij mij in dienst. God heeft een werkverhouding afgesloten met Adam en Eva. Wij noemen dat een werkverbond. En God heeft gezegd, doe dat en gij zult leven. Dat is het loon wat je zult ontvangen. En je kunt het echt doen. Maar het is meer dan een werkverhouding, hè. Want het is ook een vader-kindverhouding. Roept hij het niet in het Oude Testament, als hij de mens roept en ter verantwoording roept, ben ik niet een vader? Met andere woorden, heb ik u niet geschapen als een kind van mij, Adam en Eva, waren kinderen van God. Zo wordt hij ook genoemd in het Nieuwe Testament, als dat geslachtsregister van de Heer Jezus wordt genoemd in Lucas, dan staat er aan het eind Adam, de zoon van God. Dat heeft God laten zien in de komst van zijn zoon, de Heer Jezus. Toen hij onze menselijke natuur heeft aangenomen, toen heeft hij dat beeld van God vertoond. Niet alleen omdat hij waarachtig God is, heeft hij dat beeld vertoond, maar ook als mens. Ik zou bijna zeggen, juist als mens, heeft hij op aarde laten zien, dit is wat God bedoeld heeft. Dit is de spiegel van God. Zien jullie het? Lezen jullie daarover, jonge mensen, in de evangeliën? Probeer eens zo een evangelie voor jezelf te lezen, dat je zegt, waar zie ik nou het beeld van God in de Heer Jezus weerspiegeld? Kijk, en dat beeld, dat gaat hij nou herstellen in de waarachtige bekering. Stapje voor stapje, zoals de apostel Paulus dat zegt in Efeze 4, vers 23 en 24. Ik citeer dat. En dat gij vernieuwd zult worden in de geest uws gemoeds. En de nieuwe mens aandoen, en nu komt het, die naar God geschapen is. Naar Gods beeld geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Wat is dat toch een heerlijk beeld, gemeente. Een godenverheerlijkend beeld. En daar is hij nou uitgevallen. Onze tweede gedachte. Uit Gods beeld gevallen. En gemeente, ik hoop ook wanneer we onze tweede gedachte ontvouwen, dat we dat niet op een afstand bekijken, alsof we een donker schilderij aan het bekijken zijn in het Rijksmuseum. En dat je zegt, jongen, kijk nou toch eens, hè. Soms zie je dat wel, vroeger in de middeleeuwse kunst en later ook. Dan wordt de val in Adam ook wel geschilderd. Maar dat je zegt, daar ben ik, dat is mijn beeld, dominee. Want daar gaat onze Dodse leerregels juist om te komen tot de waarachtige bekering ons diagnosticeren. Hij gaat een röntgenfoto van ons maken, gemeente. God, die kijkt dwars door je heen. Dwars door dat mooie zwarte pak van mij. Hij weet precies hoe ik ben. Hoe diep ernstig en verschrikkelijk de val in Adam is geweest, gemeente. Uit Gods beeld gevallen. Wat is het toch aangrijpend als we die woorden uit Psalm 14 lezen. En ik heb er ook van de week natuurlijk over nagedacht en gevraagd. Heere, geef toch dat ik het ook vanuit u mag preken. Zodat het ook over mag komen in het midden der gemeente. Heere, wilt gij uw geest toch geven. Zodat ook de gemeente dat gevoelt wat hier staat, gemeente. Want dat is toch heel wat hoor. Als er staat en de Heer heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen. Dat moet je eens indenken. Die lieve God, die schepper van hemel en aarde, die nooit iets verkeerds doet, om te zien of er iemand verstandig waren, die God zocht. Al die miljarden mensen, omdat hij ze zo geschapen heeft. Allen afgeweken, tezamen zijn ze stinkende geworden. Er is niemand die goed doet. Ook niet één. Dat bent u, dat ben ik. Heere, kijk u zo naar mij. Voel je? Kijk, en dan is die leer die hier dan naar voren wordt gebracht een tegengif. Tegen de remonstranten, goed, dat moet ook. Want de remonstranten die leren dat niet. Maar het moet niet alleen maar een uiteenzetting zijn van een rechtzinnig leerstuk, gemeente. Maar dat het ons verschrikt, verootmoedigt. Dat je zegt, dat is nou mijn positie tegenover God. Zo ziet u mij, Heere. Zoals dat ons getekend wordt in de paragrafen 1 tot en met 3 van hoofdstuk 3, 4. Drie kanten laat onze Dodse vaderen zien van die diepe val. De eerste kant, dat is hoe het verwoest is, dat beeld van God. De tweede kant is de erfzonde. De derde kant, dat is de gevolgen. Dus eerst hoe het verwoest is. Die spiegel van God, verwoest door mij. Ja, maar de duivel dan? Ja, dat staat er. Maar door het ingeven des duivels en zijn vrije wil van God afwijkende. Het is toch een samenwerking geweest tussen de duivel en de mens. We hebben toch niet alleen de schuld, dominee, die duivel toch? Ja, tuurlijk jongens en meisjes. De duivel die heeft zeker een aandeel door het ingeven. Maar ik heb al meer gezegd in uw midden. Wij moesten dat deurtje wel openzetten voor die duivel hoor. En we konden hem dicht houden voor de duivel. En dan was hij niet binnengekomen. Had hij het niet voor elkaar gekregen. En daarom staat hier ook vrijwillig. Van God afwijkende. Van God afgevallen. En dan vervolgt de Dodse leerregel, zegt hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd. Zeg meneer, weet u dat uw lever kapot is? Zeg meneer, drinkt u soms? Ja, u drinkt veel zeker. Wat drinkt u dan per dag? En de dokter die schrikt. En kijk nou eens naar de röntgenfoto van uw lever dan. U hebt uw lever kapot gedronken. Beroofd. Daar gaat het hier over. is uw eigen schuld, meneer. En dat zegt hier ook de Dordtse leerregels. Hij heeft zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd. Dat zijn die drie gaven. Van dat verstand en de wil en de genegenheid. Het staat hier ook. U hebt uw verstand van die prachtige gaven beroofd. Welke gaven, dominee? Dat je God kent. En daartegenover in de plaats van die heerlijke gaven over je heen gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid, verkeerdheid des oordeels in zijn verstand. Dan moet je eens over nadenken, ook als je naar een preek luistert of als je de Bijbel leest, vertrouw niet op je verstand. Want onze vaderen zeggen heel duidelijk, verkeerdheid des oordeels in ons verstand, ijdelheid, leegheid betekent dat. Blindheid, dat je het niet ziet. Schrikkelijke duisternis. Paulus die zegt het ook heel duidelijk als hij het hebt over de eertijds van de Efeziërs. Efeze 4 vers 18 en 19. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in verstand. Daarom is het zo moeilijk om dat uit te leggen. Het evangelie is niet moeilijk hoor, echt niet hoor. Het is echt niet zo moeilijk om dat te vertellen, dat God de mens geschapen heeft en dat we van hem afgevallen zijn. En dat God nou de mens zoekt zalig te maken, dat is echt niet zo moeilijk. Maar het dringt niet tot hem door. Op slot. Dat verstand. En als hij dan met zijn verstand aan de haal gaat, dan verdraait hij het nog weer tot zijn verderf ook. Vervreemd van het leven Gods, dat was u vroeger onwetendheid, zegt Paulus. Verharding des harten. En de wil dan. Dat is natuurlijk wel belangrijk om dat te belijden. Maar niet alleen maar om te belijden tegen de remonstranten. Maar ook om te beleven. Die hardnekkige, boze wil. De Dordtse leerregels zeggen boosheid, wederspannigheid, opstand betekent dat. Hardigheid in de wil. Waarom kreeg ik nou die jongen niet zo ver, dominee? Nou, hij wil het niet. Hij wil niet. En mijn dochter. Ik probeer het van die kant en van die kant. Kon ik hem maar jaloers maken? Kunt u niet? Ze wil niet. Maar dat heb u toch zelf ook beleefd, of niet soms? De hardigheid van die wil. Nee, helaas. Remonstranten. Op grond van Gods woord moeten wij u vertellen dat die wil niet langer meer vrij is. Ze is wel vrij, zeggen de remonstranten. Je moet juist spreken, dominee, dat de mens kan kiezen met die vrije wil. Nee, ze is niet meer vrij. Ze is gebonden aan de duivel en aan de zonde, meneer de remonstrant. Hoe weet u dat? Nou, dat weet ik uit twee dingen, meneer de remonstrant. Dat weet ik uit de Bijbel. En dat weet ik uit mijn eigen beleving. Ik hoop dat je dat kunt zeggen. Want als er gewetensovertuigingen komen in het leven van een mens, gemeente, dat hij voelt in zijn geweten dat hij bekeerd moet worden, dan probeert hij het door. Om bekeerd te worden. En dan doet hij er alles aan. Maar dan komt hij er toch achter dat hij een vijand is van genade. Want als die dominee dan alles van je afpakt, dan moet je maar eerlijk zijn. Dan zeg je, ja, dan bries ik soms van boosheid. Dan denk ik, bah. Altijd maar weer dat ontdekkende element in de prediking. Hij is een grote tegenstander. van vrije genade, gemeente. En ten diepste van God en zijn gezalfde. Ja, mitschaders ook onzuiverheid in al mijn genegenheden. Wat betekent dat? Beetje moeilijk, hè? Maar dat betekent dit, jonge mensen, dat de mens een doelmisser geworden is. Ook in godsdienstig opzicht moet je zo oppassen, ook als dominee, dat je zegt, wat is nou eigenlijk je doel? Dominee, spreek maar even voor mezelf, jonge mensen, dat je niet het gevoel gaat krijgen van dat hier een bedweter op de preekstoel zit. Dan zal allemaal mij een goede dominee vinden. Maar dan sla je wel de plank mis. Kijk, en dat is nou een mens. Zijn genegenheden zijn gericht op zijn eigen ik. Doelmissers geworden. Dat zijn we geworden. We hebben het doel dat we geprezen worden. Geweldige meid. Leuke jongen. Geweldige vader. Een supermoeder. Een geweldige God. Die zulke mensen erop nahoudt. Die vijanden zijn van hem. Doelmissers geworden, gemeente. Dan gaan we naar het andere aspect. Dat is misschien nog wel het moeilijkste om te verkroppen en... Ja, ik kan wel een beetje begrijpen dat de remonstranten daar moeite mee hebben. Wat is dat, dominee? Nou, dat is de erfzonde. God heeft in Adam de mens als een eenheid geschapen. Dat was de hele mensheid, Adam. Vandaar ook die naam, mens. Hij was het hoofd van het werkverbond. In Adam heeft God met alle mensen het werkverbond gesloten. Hij was bovendien ook familiehoofd. Hij is ons aller vader. En in zijn zonden en afkerigheid neemt hij alle mensen mee tegen God. Heel zijn familie neemt hij mee. Komt u daar nou bij, zeggen de remonstranten. Nee, dominee, je moet wel tegen je jonge mensen zeggen, luister goed. Zet dat nog maar eventjes opzij, die moeilijke discussie. Ja, wat Adam gedaan heeft, dat heb ik toch niet gedaan, dominee. Daar moet je eventjes niet over hebben, dat is zo dogmatisch en zo moeilijk. Je moet gewoon zeggen van, je gaat voor jezelf, hoor. Dat is toch zo, dominee? Jazeker, dat is ook zo. Je gaat ook voor jezelf. Maar kijk, de remonstranten die beperken het daartoe. Die zeggen, die erfzonde, dat is geen schuld. Zij ontkennen de erfzonde niet. Dat kan natuurlijk niet, want dat staat in de Bijbel. Maar... die zeggen, wel nee, dat rekent God ons niet tot schuld... Je gaat pas je schuld opbouwen als jij jokt, steelt, vloekt, naar verkeerde films kijkt en zo en roddelt. En ja, dan ga je pas een schuld opbouwen bij God, maar geen erfschuld, hoor. Maar God doet dat wel. Na zijn rechtvaardig oordeel rekent hij mij dat toe, wat Adam gedaan heeft, omdat ik in de lendenen van Adam mij bevond. Net zoals dat hij straks ook de gerechtigheid van de tweede Adam toerekent, wanneer een mens door het geloof verenigd wordt met Christus. Daar heb ik ook helemaal niks aan gedaan. Ja, gemeente. De Dordtse leerregels die stellen hier iets aan de kaak. Namelijk de leer van de Pelagianen. Van Pelagius. Pelagius die leefde in het jaar 400 na Christus. Het was een monnik. Hij had preekbevoegdheid. En hij denkt, ik wil toch ook eens een keer naar Rome, want dat was in die tijd echt het centrum van de godsdienst. En toen hij door de straten van Rome liep, toen viel het hem ontzettend tegen. Wat een zedeloosheid. Wat een goddeloosheid hier in Rome. Maar hij ging naar de kerk toe. En toen zat hij daar in de kerk onder de preek van een dominee. En die dominee die ging eerst bidden voordat hij ging preken. En weet je wat hij toen bad? Heere, geef ons wat u beveelt. En dan zullen wij u geven wat u ons beveelt. Denk Pelagius, daar komt het door. Als dat nou de teneur van de prediking is, ja, dan ga je heel gemakkelijk de verantwoordelijkheid van de mens voorbij. Geef wat gij ons beveelt. Ja, dat is toch puur leidelijkheid in de hand werken. Als je altijd maar zegt, het moet je gegeven worden. En dat zette Pelagius aan het denken. En toen kwam hij tot de conclusie, zoals hier in de Dordtse leerregels ook geschreven staat, dat een mens zondig wordt door een verkeerd voorbeeld. Je moet hem het goede voorbeeld geven. Nou, dat is toch waar, dominee, zegt een vader. Want daar ben ik toch echt mijn best voor aan het doen. Zodat, ja, mijn kind wel een spiegel ziet en zegt van ja, zo, ja zoals mijn vader het doet. Ja, dat is niet verkeerd natuurlijk, maar kijk, waar Pelagius aan voorbij ging, dat het er al in zit. En daarom zegt u wel eens tegen die jongen van, ja, maar zo heb ik je niet voorgeleefd, dat weet jij ook wel. Maar het zit er al in. Wat de boosheid. Kijk, en dat moet je beleven. Dat heeft David beleefd in Psalm 51 vers 7. Als hij zegt, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat is beleven. Dat zeg ik omdat ik dat las bij Luther bijvoorbeeld. Luther die zegt, ik was al jaren theoloog. Dokter in de theologie. En ik kende dit geloofsartikel niet. Natuurlijk wel uit zijn hoofd, dogmatisch, maar hij zegt, ik had het nooit beleefd. Psalm 51 vers 7. Dat ik in ongerechtigheid geboren ben. En Luther die schrijft dan ergens, wij hebben hier voor ons het meest zware leerstuk uit de schrift. En we kunnen de Heilige Schrift niet recht verstaan als we dit leerstuk verwerpen. De totale verdorvenheid van de mens. En dat hij dat doorgeeft aan zijn nageslacht. En gemeente, dat is zo. Wat hier staat. Dat je dat echt beleven moet. Zoals David dat heeft beleefd na de zonde met Bathsheba. En dat de Heilige Geest toen als het ware een gesprekje met hem voerde in de binnenkamer en zei, David man, hoe komt dit nou? Dat jij tot zulke dingen in staat bent. Dat je notabene een vrouw van een ander neemt en vervolgens de man van die vrouw vermoordt. Dat is toch absurd? Hoe komt dat? Ja, dat komt omdat ik een boos en een goddeloos hart heb. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Daar komt dat allemaal vandaan. Ja, en dan het derde, dat zijn de gevolgen die daaraan verbonden zijn. Over zulks, zo worden alle mensen in zonde ontvangen en geboren. En kinderen des toorns staat er dan. Kijk, zo'n klein jong tijgertje dat zo lief aan het spelen is met een bal in de dierentuin, jongens en meisjes, is al wel een roofdier, hoor. Echt waar. En dat zal dan in de natuur ook zich zo ontwikkelen. En zo is het ook met een mens. Zo'n klein lief babytje vandaag van de week zijn we kraambezoek geweest bij Mark en Wilma. Hè? Dan denk je, ach, die kleine Juda, kijk hem nou toch eens liggen. Maar het is toch al een tijgertje. Een roofdier. God beroofd van zijn eer. Dat is wat. En zo ontwikkelt dat kind zich. En dat is een gevolg van de zonde. En de totale onmacht van de mens om enig goed te doen. Dood in de zonde. Dat is een element. Slaven der zonde. Ze willen niet, ze kunnen niet tot God wederkeren. Ze kunnen hun verdorven natuur niet verbeteren, zeggen onze Dordtse leraar. En zich ook er niet voor openstellen. Wat doen we hier eigenlijk nou, dominee? Zegt iemand. Ja, je bent onder de bediening van het woord van de levende God. Van de almachtige God, geliefd. En het is liefde wanneer de prediking eerlijk is en daar niets van afdoet. Om die diagnose zo te stellen, gemeente. Dat het hart arglistig is. Slim om te zondigen. Slim om het zo te doen. Dat ik natuurlijk niet als een schandalig meisje voor de dag kom. Of als een stiekeme zondige jongen. Nee. Weet ik wel te verbergen, dominee. Maar het hart is dodelijk, wie zal het kennen? Jeremia 17, vers 9, ik citeer maar Gods woord. Dat deed Augustinus ook tegenover Pelagius. Toen Pelagius bestreden werd door Augustinus. Want Augustinus had dat zelf beleefd. Maar hij bestrijdt hem niet met zijn beleving. Maar dan had Pelagius gezegd, ja, dat is jouw beleving, Augustinus. Dat moet je een ander niet opleggen. Maar hij bestreedt het met het woord. Dat staat in Jeremia 17, vers 9. Arglistig is het hart, dodelijk meer dan enig ding. Boos vanaf zijn jeugd af aan, Genesis 8, vers 21. Niemand die rechtvaardig is, Romeinen 3, vers 11. En het bedenken des vleesjes is vijandschap tegen God. Romeinen 8, vers 7. Voel je het? Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde. Zo belijdt Paulus in Efeze 2. Dat brengt ons bij onze derde gedachte. God wil toch zijn beeld terug, gemeente. Al ligt het in duizend stukjes op de aarde. Hij wil toch zijn beeld terug. En daarom wil ik nog even de aandacht vragen voor twee regeltjes uit deze paragraaf. Het ene regeltje dat staat tussen haakjes. Dat staat in artikel 2. Dat het van Adam op al zijn nakomelingen gekomen is. En daar staat er tussen haakjes uitgenomen alleen Christus. Wat een wonder, gemeente, dat er tussen staat. Want hij is ook de zoon van Adam. Dat staat in Lucas. En toch, hoewel hij genoemd wordt de zoon van Adam, is hij geboren zonder erfzonde, jongens en meisjes. Zonder een verdorven hart. Want dat heeft de engel tegen Maria gezegd. En dan zien wij toch hier ook in deze duisternis het adventslicht schijnen. Dat heilige dat uit u geboren is, zal Gods zoon genaamd worden. omdat de Heilige Geest over u zal komen en de kracht van de Allerhoogste zal over u komen. God heeft er zorg voor gedragen, gemeente, dat Christus zonder zonde ter wereld gekomen is. Eén uitzondering, een unieke uitzondering, gemeente, maar de oorzaak van de eeuwige zaligheid voor zijn kerk, voor een totaal in zonde ontvangen en geboren mensenkind. Kijk, en die ene uitzondering, die heeft het beeld van God weer laten zien in volkomen gerechtigheid, kennis en heiligheid, gemeente. En reeds in de moederschoot van Maria, onze catechismus beleidt het. Wat nut u dat? Dan zegt onze catechismus dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomenheid waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht bedekt. Die bedekkende gerechtigheid van Christus, gemeente. Die al die zonden en al die ongerechtigheid en al die vijandschap en die goddeloosheid, dat stuk maken van het beeld Gods bedekt met zijn gehoorzaamheid en met zijn gerechtigheid. En dan wijs ik u op nog een zinnetje uit deze artikelen. In artikel 3 staat aan het eind: zonder de genade des wederbarenden Heiligen Geestes. Gelukkig dat er dat staat. Dat is net zoals de catechismus het zegt, niet waar? Maar zijn we dan al zo verdorven? Dat wij geneigd zijn tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed. Ja, tenzij wij door de Geest Gods wederom geboren worden. Want kijk, de bedekkende gerechtigheid, geliefden, herstelt nog niet het beeld Gods in mij. Dat gebeurt door de werking van de Heilige Geest. Als die nieuwe mens in mij geboren wordt, dan gaat hij dat beeld Gods in mij herstellen, geliefden, door de wederbarende genade. Want als er gesproken wordt over de wedergeboorte, dan is dat niet alleen maar de wedergeboorte in engere zin. Dat wil zeggen, het moment dat een zondaar van geestelijk dood, geestelijk levend wordt gemaakt. Maar ook in bredere zin. Namelijk dat de Heilige Geest dan gaat beginnen met het herstellen van dat beeld Gods. Ik loop daar niet op vooruit, gemeente, want dat komt straks wel in andere artikelen aan de orde. Maar eventjes wil ik het aanstippen, dat herstellen van die drie sieraden die God aan de mens gegeven heeft. Dat herstellen van het verstand, van de wil en van de genegenheden. God rekent hem de gerechtigheid en de heiligheid van Christus toe. 1. God doodt de oude mens. En 3. En God doet de nieuwe mens opstaan. Die nieuwe mens die naar het evenbeeld van Christus geschapen is. Kijk, de remonstranten die zeggen: God wil je helpen, hoor. Dat is toch mooi, dominee. Maar de contra-remonstranten die zeggen: God wil je redden. Dat is meer, dat is alles. Amen. gebed. Heere, geef toch dat wij door genade het toch ingewonnen mogen worden voor deze waarheid. Dat we die beleven. En door de werking van de Heilige Geest, opdat wij ook dat ook echt menen wat we net gezongen hebben. O God, verlos mij uit de nood. En red door uw naam mijn leven. Ja, maar dan vooral ook. Opdat uw beeld hersteld zal worden. Want daar hebt gij recht op. We hebben u gekrenkt, o God. Maar u zorgt daar zelf voor. In en door uw Zoon. De Heer Jezus Christus. Hartelijk dank voor uw goedheid dat u ons hebt willen ondersteunen vandaag. Ook in bijzondere taken hier in de eredienst. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten. Wilt gij ons ook aanstaande woensdag weer in uw huis brengen. Als we dat grote heilsfeit met elkaar zullen gedenken. Heren, we mogen uw naam danken dat ook zuster van Staveren weer thuis mocht komen. Uit het ziekenhuis wilt u ook met haar zijn, nu ze meeluistert ook. En gedenk ook broeder Schipper, die gelukkig ook iets opknapte van de kuur die hij krijgt, van de penicillinekuur. Heren, geef toch dat hij nog wat opgericht mag worden van het ziekbed, maar bovenal schenk ons allen en hem en hen uw genade. Aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij het vierde vers van Psalm 6 keer. Eindelijk, Heere, toch weder, mijn ziel buig zich te neder. Het vierde van 6. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Als precies een kerkje van de afstand. Hallo.